Ik ben vandaag in Zij aan Zij.
Mijn mama is de liefste, mama is de beste.
Dat is een beschermd wonenlocatie van het Leger des Heils voor tienermoeders en hun kinderen.
Ik haal mijn geluk uit hun.
De moeders krijgen steun van Annika. Ze begeleidt hen bij de opvoeding van de kinderen.
Ja, als je dan soms ook verrast zwanger bent en opeens een kind moet gaan opvoeden, is het ook fijn, denk ik, dat er mensen om je heen staan die een beetje weten waar ze mee bezig zijn.
De jonge moeders worden dus mentaal ondersteund, maar soms ook heel praktisch.
We hebben ook de anticonceptiekoffer, noemen ze dat hier. En dat is een koffer waar alle anticonceptiemiddelen die er nu zijn in zitten.
In het opvanghuis kom ik vandaag verschillende moeders tegen, met allemaal hun eigen temperament.
Do you really give a damn about me? No, so I don't also give a damn about you, girl.
En ook mijn microfoon blijft niet onopgemerkt.
Luister, dus fuck jou je podcast, ja?
Dit is Frontsoldaten, een podcast van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen en in deze serie laat ik jullie kennis maken met de mensen van het Leger des Heils. Frontsoldaten die opkomen voor de zwakste van onze stad. En vandaag ontmoet ik Annika Lauwe. Zij is gedragswetenschapper en orthopedagoog hier in het Zij en Zijhuis in Amsterdam-Noord.
Dit is de kant waar jij bent binnengekomen vanmorgen. Door de grote deur. Morning. Dus dit is de hoofdingang. Hier ben jij naar binnen gekomen. De groepsleiding zit hier.
Hallo. Er is een man in huis.
Ja, er is een man in huis, dus dat wordt goed bekeken. Ja.
Nog net geen angstige blikken, maar wie is dit?
Ja, ze weten dat het goed is. Hè? Ja.
Goed volk. Want mannen, vaders, zijn die hier niet welkom?
Ja, zeker wel. Die zijn hier zeker welkom.
Gelukkig, ja.
Die zijn hier ook wel regelmatig. We hebben niet altijd vaders die betrokken zijn, maar de vaders die wel betrokken zijn, willen we er ook graag betrokken bij houden.
Als ze in beeld zijn.
Ja, dus die komen zeker binnen hoor. Maar daar spreken we wel altijd even mee, dat ze ook weten waar ze binnenkomen, dat er bepaalde regels zijn en dat we weten wie we in huis hebben.
Jullie richten je op de moeders en de kinderen, maar als er dus een vader in beeld is, dan wordt hij meegenomen?
Wordt hij meegenomen, sowieso hebben de moeders bezoektijden. Dus daar, al het netwerk wat ze hebben is daarin welkom. Ook vaders of nieuwe partners. Kan natuurlijk ook, hè, dat vader niet meer in beeld is, maar nieuwe partners wel. Ouders, neven, broers, dus iedereen. Ja.
Annika heeft half lang blond haar, grijs-groene ogen en is ongeveer een halve kop kleiner dan ik. Nadat ze me koffie heeft gegeven, neemt ze me mee op een korte rondleiding door het gebouw.
We kunnen even ook in een appartement denk ik kijken, want er is er toevallig eentje leeg, omdat iemand aan het verhuizen is.
Hier staat ook een kinderwagen op de gang.
Ja, dat mag eigenlijk niet.
Oh, dat mag niet. Niet gezien.
Niet gezien. Nee, de brandweer vindt het een heel slecht plan.
De moeder van kamer 29.
Kijk, er staat ook verboden kinderwagen.
Ach.
Ja, het is niet gelukt.
Het is niet gelukt. Nou, en nu zijn we in kamer 33.
Even het licht aan, want het is een beetje donker weer, hè?
Ah.
Maar ja, deze dame is dus nog aan het verhuizen. Er staan echt nog een paar losse spulletjes, maar dus een beetje troepig.
Als we binnenkomen links zie ik een keukenset.
Ja.
Dan een zitbank. Ik neem aan dat daar dan een televisie eventueel kan hangen.
Ja,
woonkamer.
Er staat hier een televisiemeubel, maar die staat nu daar. Maar daar heeft zij dus zelf voor gekozen. Maar wij leveren dus inderdaad een bank, een televisiemeubel, tv niet. Wel een salontafel, die is ook even Fuji. Ja. En een bed, kast.
Ja, en daar zijn we hier. Een eenpersoonsbed en een baby, kinderledikantje.
Ja, en een badkamer zit er dan in.
Oh ja, dat zit hier nog achter. Even kijken, met een douche en een toilet.
Ja. Dus dat hebben ze in principe allemaal voor zichzelf.
Een veilige plek.
Ja.
Alles zit erop.
Een beetje ruimte voor jou en je kindje. Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat je hier op adem kan komen. Want het is niet niks een kind krijgen.
Nee.
Ik heb er twee en ik ben blij dat ze inmiddels groot zijn.
Genoeg zijn om hun eigen dingen te doen.
Ik kan me die eerste periode nog helemaal voorstellen. Ik leefde echt op mijn tandvlees. En ik dacht, het allerbelangrijkste is nu dat ze in leven blijven of zo.
Ja.
Ik had geen tijd voor mezelf.
Hè? Nee, dus dan als je dan soms ook verrast zwanger bent en opeens een kind moet gaan opvoeden, is het ook fijn, denk ik, dat er mensen om je heen staan die een beetje weten waar ze mee bezig zijn.
Ja, dat heeft een enorme impact natuurlijk.
Ja. En ook een spanningsveld, want ze zeggen ook, waarom bemoeien jullie je? Maar het is toch mijn kind. Maar ja.
Vandaag is het rustig op de groep. Het is nog vroeg op de dag en de meeste kinderen zijn of naar de opvang of slapen nog. Maar zo rustig als nu is het niet altijd.
We worden zeker wel eens uitgescholden. Ja, wij proberen daarin deescalerend te werken. Dus zelf ons rust te bewaren. Wel een grens te stellen. Even uit de situatie te stappen. En op een later moment, als iedereen weer is afgekoeld, het er weer over te hebben. En maar bij ons is het altijd stel de kinderen veilig.
Nou, ik wou net zeggen, ik bedoel, prima. Ja. Niet leuk, zo'n incident. Maar er is ergens op de achtergrond is dus blijkbaar een dreumes.
Ja, ja. Dus die, proberen we altijd wel onze ogen eerst naartoe te laten gaan. Oh, er speelt hier iets. Waar zijn de kinderen? En die naar een plek te brengen waar het rustig is. Ja. En dat is soms even bij de groepsleiding. Hè, of iedereen even naar de woonkamer die dan toevallig op de gang loopt. En soms zeggen andere moeders, ik neem hem wel even.
Heb je zelf kinderen?
Ja. Ja, dan denk ik wel. Oh, ik ben toch blij dat jullie in een ander nest opgroeien soms wel. Ja. En dan hoop ik altijd maar weer dat we de kindjes die hier wonen ook uiteindelijk zo'n veilige toekomst kunnen geven.
Deze moeders komen vaak uit gezinnen die zelf ook onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Mm-hmm. Zij zijn opgegroeid misschien wel in situaties dat je denkt, ja, dat gun je geen één kind. Dan krijgen ze zelf een kind. Mm-hmm. Is zo'n periode hier, waar jullie dus die rust bieden en die zekerheid en die structuur waar ik nu ook sta, in het zij-aan-zij-huis, is dat een belangrijke soort van doorbraak van deze visieuze cirkel?
Ik denk wel dat dat bijdraagt aan de goede start, zeg maar. Ze zeggen altijd de eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk voor de start van een kind. Dat is ook wel veel in het nieuws natuurlijk, dat die eerste 1000 dagen zo belangrijk zijn. En die zijn ze vaak wel hier. In ieder geval is dat dan een stabiele situatie. Dat ze niet bijvoorbeeld aan het hoppen zijn van huis naar huis. Je woont hier een aantal jaar. Als je het over het doorbreken van die kettingen, zei je net, hebben. We bieden naast dat we kijken naar goed genoeg ouderschap, ook wel naar de moeder zelf. Wat heb je meegemaakt? Hoe kunnen we je daarin helpen, ondersteunen? Bijvoorbeeld met therapie of een training op weerbaarheid. Of hechtingsbevorderende therapie geven we ook wel.
Ja, dus het kindje krijgt rust en de moeder krijgt een soort opvoeding.
Ja, en
begeleiding.
Ze kan de ruimte pakken om aan zichzelf ook te werken. Dus om dat nare verleden wat er dan is geweest te verwerken.
En dan loop ik samen met Annika de gang weer op richting een open ruimte met veel glas.
Ja, hier komen we bij de woonkamer.
Kijk eens aan.
Hier worden activiteiten georganiseerd.
Met een speelhoek.
Speelhoek word ik
in. Kinderfietsjes in de tuin.
En kinderfietsjes. Er zat ook nog een trampoline hier om de hoek. Dus een beetje vermaak. Een activiteit.
En hier kunnen ze ook koken? Ja, ik bedoel gezamenlijk koken?
Gezamenlijk koken, maar ook, kijk, nu is het ook leeg. Als er een moeder is die nu zo uitgebreid...
En terwijl Annika mij te woord staat, worden we vanaf de bank bekeken door een jonge vrouw. Ze zit in een badjas, voorovergebogen over haar telefoon. Maar ze houdt ons scherp in de gaten, zie ik. En ze lijkt een beetje boos.
Hoi.
Wil je wat zeggen?
Nu pas. Je irriteert me.
Oké. Okay.
Ga je app maar lezen.
Ik ga mijn app lezen.
Niet meer te vragen.
En als ik het gelezen heb, kan ik bij je komen? Daarop, zeg maar, terug.
Ik ben boos op jou, hoor.
Oké, nou dat mag.
Want ik vind je vergeten, maar je denkt niet aan
dat. Oh, oké. Okay. Ik ga het zo lezen, ja? Ja, en zeker.
Hey Annika, we liepen net door de gezamenlijke ruimte en daar zat een moeder, denk ik, toch?
Ja, klopt.
Die deed heel knorrig. Wat speelt er?
Ze heeft door dat jij hier bent en dat er een podcast wordt opgenomen. En dat daar ook straks een andere deelnemer even in meedoet. En zij had ook gevraagd willen worden.
Oh,
ja.
Ze is jaloers een beetje.
Ja, daar lijkt het op. Ja. Ja.
En dat verwijt ze jou?
Dat verwijt ze me nu, ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat wordt even praten en uitleggen. Het komt wel weer goed.
Komt wel weer goed. Ja. En dan is het tijd voor de overdracht van de nachtploeg naar de ochtendploeg.
Ja. Welkom iedereen. Hoe zitten jullie erbij?
Ja, het rustig is, hè?
Ja, het is best wel rustig nu.
Na een half uurtje komt Annika weer uit het kleine kantoortje naast de woonkamer. En in dat half uur is het hier merkbaar drukker geworden in het zij-aan-zij-huis. Moeders en kinderen lopen rond of zitten aan het ontbijt in de keuken. Overal zie ik speelgoed en veel lege kinderwagens. En er dringt zich een lastige vraag bij me op die ik toch aan Annika wil voorleggen. Hebben jullie wel eens te maken met de buitenwereld? Laat ik mijzelf daar maar toe rekenen dan. Die eigenlijk heel simpel redeneren. Wat is het toch met die jonge meiden, moeders, dat ze kinderen krijgen en nog één en nog één. Kunnen we ze niet dwingen om, om anticonceptie te gebruiken?
Mm-hmm. Ik herken die discussie. Ik denk altijd dat dwingen niet zoveel oplevert. Uiteindelijk. Ja, op het moment zelf, maar op de lange termijn niet.
Wat werkt dan wel?
De inzichten, denk ik, van de moeders dan in dit geval bij te sturen, bij te draaien.
Ook al zijn ze soms LVB, zoals jullie dat noemen, ja. Licht verstandelijk beperkt. Ja, en toch ga je dat gesprek aan. Ja. Ik bedoel, dat is jouw professionaliteit dus ook.
Ja, ze zijn niet achterlijk. En ze hebben ook wensen en dromen en verlangens. En die oproepen geeft soms net weer een ander perspectief op de toekomst.
En nu ga je ogen stralen, want is dat, ja, dat, is dat wat jij elke dag doet? Jij kent ze, jij kent deze moeders, jij kent deze dames.
Ja, dat vind ik mooi, ja. Dat het een persoonlijke verhaal wordt, ja. En hun persoonlijke groei.
Nou, jullie doen goed werk.
Dat hopen we altijd.
Het lijkt klein en dichtbij, want het is een kleine opvang hier. Maar uiteindelijk, de buitenwereld is daar achter die deur.
Direct, ja, je staat zo op straat.
En over de straat gesproken, veel van de meiden die hier wonen zijn dan misschien LVB, licht verstandelijk beperkt. Met hun street credibility is niks mis. Zoals Majenka laat zien en horen als zij mij en Annika weer op het spoor is gekomen. Majenka is de jonge moeder van die bank van zojuist. En dat wij samen een podcast maken, Annika en ik, en dat zij daar geen rol in heeft, daar vindt ze wat van.
Ja, fuck jou, jij met je podcast. Ik ga zelf mijn eigen maken, wonder op. En dan ga ik je ook niet uitnodigen. Dan ga ik naar hier komen, ga ik iedereen vragen, behalve jou.
Oké, is goed.
Ja? Ja. En ik doe het, hè?
Ja.
Don't try me the fuck out, want je weet dat ik zo ben.
Even voor de duidelijkheid, Majenka slaat hier niemand. Ze klapt in haar handen. Maar ze is duidelijk niet in haar hum. Maar tegelijkertijd toont ze zich kwetsbaar en lijkt ze juist op zoek naar contact met Annika.
Ik bedoel het niet zo en ik wil het ook laten overkomen dat ik het niet zo bedoel.
Wat doe je met mijn haar?
Ik bedoel het gewoon gemeen. Laat me gewoon lekker aan je haar zitten.
Maar wat ben je aan het doen?
Het is gewoon kort.
Ja.
Want ik wil het in een staart doen, maar het gaat
gewoon
niet. Het
gaat bijna niet. Ja, het kan net en dan valt het er weer uit.
Maar als ik subtiel laat merken dat ik en Annika weer verder moeten, blijkt de emotie verscholen onder een heel dun laagje zelfbeheersing.
Do you really give a damn about me? No, so I don't also give a damn about you, girl.
Waarna ze Annika een stevige knuffel geeft en meteen daarop weer flink van zich laat horen.
Luister, Jolien wil me wel vragen voor de serie op tv, dus fuck jou je podcast, ja?
Van al deze verwarrende signalen slaat mijn hart inmiddels in mijn keel. Maar bij Annika geen spoor van angst of paniek. Zij heeft vaker met dit bijltje gehakt en is de situatie volledig meester.
Hoi.
Hoi Stephanie.
Hoi.
We zijn geïnstalleerd.
Goed zo.
Goed zo.
Ja, ik zit in Amersfoort. Ga ik behandelingen geven, maar het begint om 10 uur. Dus kom 9:55 aan.
Ik zie dat Annika een professional is met bakken aan ervaring. Maar verrassend genoeg blijkt ze nog steeds zichzelf verder te willen professionaliseren.
Oké.
Okay. Nou. Ik spreek je.
Doei.
Wie had je net aan de lijn?
Mijn werkbegeleider. Stephanie heet zij. En zij werkt in Midden-Nederland als orthopedagoog-generalist. En ik ben aan het doorleren inderdaad. Het is een postmasteropleiding noemen ze dat. Om je nog verder te ontwikkelen tot een nog betere orthopedagoog.
Nog beter?
Nog beter.
Ja. En waarom wil je dat zo graag?
Ik ben al een hele tijd geleden afgestudeerd. Dus ik vind het ook wel weer leuk om even bezig te zijn en daarin me te verdiepen met theorieën. En waarom doen we eigenlijk wat we doen? Na een aantal jaar werken gaat, denk je, veel op de automatische piloten doen. En nu moet ik weer een beetje nadenken van, oh ja. Maar dat past eigenlijk binnen de theorie van. Dan denk je van, oh ja, het zit allemaal wel ergens in mijn hoofd.
Maar weer even terug de boeken in. Ja. Maar het eindigt wel dan met een soort diploma of een stapje omhoog. Of een bredere, diepere ontwikkeling. Je wordt sowieso nog beter.
Ja, ik krijg zeker een diploma. En een BIG-registratienummer, zoals ze dat noemen. Dus dan mag je zelfstandig ook verplaatsen door het werkveld. Maar met meer verantwoordelijkheden. Ja.
En wat is dat in jou dat jij beter wil, verder, groter?
Nieuwsgierigheid, dat ik denk van ik kan toch nog net niet goed genoeg doorgronden wat er gebeurt bij iemand. die bijvoorbeeld bij ons in zorg is. En dan heb ik toch de neiging om daar weer in te duiken.
Van, je bedoelt, als je een complexe zaak tegenkomt, ja, dat je denkt, oké, hier krijg ik net niet mijn vinger achter. Wat zegt de literatuur daarover?
Ja, ja, ja. En kan ik het nog via een andere invalshoek? Of moet ik breder kijken? Of juist smaller? Of ja, het kan van alles zijn, ja.
Want zijn de zaken soms zo complex hier?
Zeker, ja. Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Geef eens een voorbeeld van een moeder. Want jullie noemen ze moeders, heb ik al begrepen. Ik dacht vrouwen, meiden, maar ja.
Zijn het ook.
Dat zijn het ook. En vooral jong. Maar wat ze onderscheidt, het zijn moeders. Ze hebben kinderen, het zijn moeders en ze hebben ondersteuning nodig. Maar noem eens een soort voorbeeldzaak die je nu in je opkomt, die echt heel complex is. Waarvan je zegt, nou ja, ik heb daar gewoon meer expertise voor nodig om deze moeder goed te helpen.
Ja, we hebben een dame en zij is 3 jaar geleden bij ons binnengekomen, hoogzwanger. En volgens mij in de eerste of de tweede week dat ze hier woonde ook bevallen. Maar had bijvoorbeeld niks. Ze had geen kleertjes, ze had geen luiers, ze had geen flesjes nog. Ze wist het ook niet.
Waar kwam ze vandaan?
Zij kwam toen toevallig uit detentie.
Ze zat vast?
Ze zat vast, ja.
Oh.
Ja.
Vanwege, wat had ze gedaan?
Ik weet niet precies wat ze heeft gedaan, maar zij is betrokken geweest bij een zaak waarin een loverboy die ook vastzit, verschillende meiden heeft geronseld, zoals ze dat dan noemen. En zij heeft daar ook dingen in gedaan. Maar
geronseld voor wat? Voor prostitutie? Of
prostitutie,
voor...
ja. Ja. En zij was ook door hem geronseld, maar heeft hem daarin denk ik ook geholpen. Maar ik weet niet precies op welke manier.
En ook zwanger geraakt van deze man dan misschien?
Dat zou kunnen, maar dat weten we niet zeker of hij de vader is van haar kindje.
En weet zij dat ook niet?
Zij weet dat ook niet.
Hoe kan dat?
Dat komt omdat zij het heel moeilijk vindt om in de tijd te plaatsen hoe zo'n zwangerschap zich ontwikkelt. Hè? Dus dat een zwangerschap bijvoorbeeld 9 maanden duurt, dat wist zij niet. Zij wist ook niet hoe het komt dat je zwanger raakt. Dus het was voor haar een hele grote verrassing dat iemand tegen haar ging zeggen, jij bent zwanger. Ze dacht, maar hoe dan? Want hoe raak je eigenlijk zwanger? Dat wist ze niet.
Is dat haar nooit verteld? Heeft ze niet op school gezeten? Ja, er komen iets van 30 vragen in mij op nu.
Nee, deze dame heeft beperkt op school gezeten. En is ook, hij is haar moeder verloren op jonge leeftijd. Een tijdje bij haar vader gewoond, maar die was niet altijd vriendelijk voor haar. Dus heeft haar mishandeld. Is toen weer bij haar oma gaan wonen, maar die komt eigenlijk ook niet helemaal aan. Dus zij is daarop naar verschillende hulpverleningsinstanties gegaan, totdat ze uiteindelijk in detentie is geraakt. Dus heel thuisloos en ja, verwaarloosd meisje.
En dan ontmoeten we het tegenovergestelde van thuisloos en verwaarloosd. We hebben een afspraak met Astra. Een tot in de puntjes verzorgde knappe jonge vrouw met een eigen auto en een appartementje.
Hallo.
Hi.
Lekker weer vandaag, Astra. Nou, heb je
hello.
Meegenomen?
Hallo. Ja. Goed je te zien.
Ja, eens gelijk.
Ik ben Harmen.
Ik ben Astra.
En wie is dat?
Die Veet.
Diep verstopt?
Ja, die is nu net 9 weken en een paar dagjes.
Astra heeft een van haar kinderen bij zich. Een piepjonge baby die lekker ligt te slapen in haar maxicosi. Astra lijkt nu vrolijk en opgewekt, maar ze heeft een hele diepe depressie achter de rug, waar ze nog niet geheel van is hersteld. Daarom blijft ze dan ook in therapie bij Annika.
Ik zeg altijd, ze is mijn vitamine. Ja. Mijn vitamine boost.
Ja, wat bedoel je daarmee?
Wanneer ik me even wat sip voel, ik heb een dipje, dan ga ik altijd naar Annika toe om even wat gelukkiger te worden, wat vrolijker. En ook wanneer ik boos ben, dan ga ik ook naar Annika toe om weer mijn woede bij haar af te reageren en weer rustig te worden. Dus ik krijg me altijd wel rustig. Ja, Annika, Anna.
Je noemt haar Anna?
Ja.
Oh, okay. Je speelt gelijk alles, ja, oké. Okay.
Ja, ik noem haar altijd Anna. Ja, dat is mijn roepnaampje voor haar.
En wat heeft ze betekend voor jou in andere tijden, moeilijkere tijden misschien?
Steun. Steun en toeverlaat. En ja, ze is toch wel een soort moedertje hier. Voor mij geweest in ieder geval.
Dus ze is eigenlijk een moeder voor moeders?
Ja, zeker. Ja, maar een hele chille, chille, relaxe moeder. Ze is een moeder, maar niet een strenge.
En wat heb je van haar geleerd?
Ja, rust. En altijd wel proberen de positieve in te zien, in dingen te zien, als je het niet vindt.
En terwijl je zou denken, zo jong, dan al 3 kinderen, dat is ook niet gemakkelijk. Maar dat ziet Astra heel anders.
Ik haal mijn geluk uit hun. Het ding wat ik hun kan geven en hun kan bieden, de vrolijkheid op hun gezicht, dat doet mij goed. Iemand die mij echt helpt daarmee met mijn dochter. Want met een depressie erbij was dat gewoon echt wel te pittig.
Ja, ik ben heel trots op Astra. Ik denk dat je echt in chaos binnen bent gekomen. Vooral chaos in je hoofd. Ja. En dat ze nu daar echt balans in heeft gevonden. Dat was het grootste doel voor Astra hier. Om balans te gaan vinden in alles wat er speelde. En hoe hou je dan al die ballen hoog. En als je dan nog werkt en je kindjes hebt en je huishouden. Doe je dat dan eigenlijk? En hoe vind je dan ook nog de tijd voor jezelf om weer tot rust te komen? Dat was een belangrijk doel. En ik denk dat ze daarin hele mooie stappen heeft gemaakt.
Dit was aflevering 8 van de podcastserie Frontsoldaten van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen. Tot horens.